U zal worden voorgelezen uit Gods heilige en onfeilbare woord uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24. Wij lezen de versen 13 tot en met 49.
En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken dus samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En er geschiedde terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom zijt gij droevig? En de een wiens naam was Cleopas antwoordde en zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet gij niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen welke? En zij zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel der doods, en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch benevens is dit alles heden, de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf. En zij bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn eerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlekken waar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is hedenavond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En er geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende. En zij opstaande terzelfde uren keerde weder naar Jeruzalem, en zij vonden de elfen tezamen vergaderd, en die met hen waren. Welken ook zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan, en hij van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op den weg geschied was, en hoe hij hun bekend was geworden in de breking des broods. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen, en hij zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf, tast mij aan en ziet. Want de geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, heb gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en honingraten. En hij nam het en hij had het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, al dat zij de schriften verstonden. En hij zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen. In zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder al de volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijn vaders op u. Maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.
De tekst voor de prediking van deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 24 en daarvan het 34ste vers. Lucas 24 vers 34 en daar vinden wij Gods woord in onze tekst. Welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dominus surrexit vere. Gemeente, dat was de begroeting waarmee de christenen in het oude Rome elkaar op de paasmorgen begroeten. De Heere is waarlijk opgestaan. Die begroeting die heeft geklonken op de paasmorgen bij die vroege kerk. Vanaf het moment dat die discipelen dat hebben gedaan, toen die Emmausgangers terugkeerden. De Heere is waarlijk opgestaan. En hoe wisten ze dat, dat de Heere was opgestaan? Wel, hij is van Simon gezien. Simon Petrus. Die discipel die zo diep gevallen was. Hij heeft een ontmoeting gehad met de opgestane Christus. En dat was aan Petrus te merken geweest. Petrus, hij sprak anders. Hij keek anders. Petrus, hij was anders. Want hij had Jezus ontmoet. En de discipelen die moesten het wel geloven. Dat het echt waar was wat Petrus vertelde. Dat het geen inbeelding is geweest. Maar dat hij echt de opgestane Christus had ontmoet. En we willen daar samen bij stilstaan vanochtend, gemeente, bij de ontmoeting van de opgestane Christus met Petrus. Drie gedachten. Allereerst zien we dat het een persoonlijke ontmoeting was. Ten tweede was het een verzoenende ontmoeting. En ten derde was het een vruchtbare ontmoeting. Dus de ontmoeting van de opgestane Christus met Petrus, dat was een persoonlijke ontmoeting. Dat was een verzoenende ontmoeting. En het was een vruchtbare ontmoeting. De Heer Jezus die is dus aan mensen verschenen nadat hij is opgestaan uit de doden. Dat wil zeggen alleen aan zijn kinderen, alleen aan zijn discipelen, aan zijn vrienden. Want zijn vijanden die hebben hem niet meer gezien na de Goede Vrijdag. En de Heer Jezus die verscheen met een doel. Eigenlijk met drie oogmerken, met drie doelstellingen. Ten eerste om te bewijzen dat hij echt leefde. We hebben er ook van gelezen in vers 39... Daar zegt de Heer Jezus, ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want ik een geest heeft geen vlees en geen benen, gelijk gij ziet dat ik heb. Hij wilde het bewijzen, ik leef echt, ik ben het echt. Ik ben opgestaan uit de doden. Ten tweede wilde de Heer Jezus ook zijn discipelen met name opdrachten geven. Daar hebben we ook iets van gelezen in de versen 47 en 48. Dat hij daar tegen ze zegt en in zijn naam moet gepredikt worden de bekering en de vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. Die discipelen moesten getuigen zijn. Ze kregen een opdracht mee, verkondigd mijn naam. En in de derde plaats is de Heer Jezus verschenen aan zijn kinderen om ze te troosten. Die diep bedroefde mensen. Markus 10 zegt, welke treurden en welke weenden. Heer Jezus heeft ze opgezocht en hij heeft ze getroost. Als de goede herder heeft hij die verstrooide kudde weer opgezocht en heeft hij ze bijeen vergaderd achter zich. En die eerste verschijning, dat was aan die vrouwen, die drie vrouwen, Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Jozes en aan Salome. En de tweede verschijning apart aan Maria Magdalena. En de derde verschijning, dat was dus waar onze tekst over spreekt. Aan Simon Petrus. Een verschijning waar wij niet zo heel veel gegevens, bijna eigenlijk helemaal geen gegevens van in de schrift aantreffen. Want de verschijning aan die vrouwen, aan die drie vrouwen, daar vinden wij allerlei bijzonderheden. Wat er gesproken is en hoe ze gereageerd hebben. En aan Maria Magdalena net zo, maar aan de verschijning aan Simon Petrus, daar weten we inhoudelijk eigenlijk niets van. Paulus die noemt het nog in 1 Korinthe 15, waar hij over de opstanding spreekt, daar zegt hij, en hij is van Kefas gezien, of Cephas. En Kefas of Cephas, dat is een Aramees woord, en dat betekent rots. En Petrus, dat weet u, dat betekent ook rots. Dus dat is een en dezelfde persoon geweest. Hij is van Simon, hij is van Kefas, hij is van Petrus gezien. En hoe was dat nou bekend geworden, dat Simon de Heer Jezus had gezien? Wel eenvoudig, hij had ze dat verteld. En uit de wijze waarop Petrus dat had verteld, hebben de discipelen het geweten en geloofd. Het is echt waar. Petrus heeft Jezus gezien. Wat is dat voor een ontmoeting geweest? Waar is dat gebeurd en wat is er precies besproken tussen die twee? Wel, zoals gezegd, gemeente, directe gegevens treffen wij niet aan in de schrift. Maar indirect kunnen we wel het een en ander vinden. Als we dus schrift met schrift gaan vergelijken. Wat er besproken is. En mogen wij ook niet de vraag stellen, dat als iemand als Simon Petrus, die zo verslagen was, die zo gezondigd had, die zo bedrukt en zo bedroefd was, als zo een ontmoeting krijgt met Christus, weten we dan ook niet vanuit de schrift wat er passeert en wat zo iemand gevoelt en wat de Heer Jezus Christus tegen zo iemand zegt. Allereerst kunnen we dus zeggen, die ontmoeting, dat is een persoonlijke ontmoeting geweest. Het was een ontmoeting onder vier ogen. Er was verder ook niemand bij. En dat was nodig. Dat de Heer Jezus Christus deze diepgevallen discipel persoonlijk een bezoek bracht. De gemeente, anders was Petrus omgekomen in de wanhoop en in de ellende, nadat hij zijn meester zo vreselijk had verloochend. Nadat hij zichzelf met vloeken en zweren had beëdigd dat hij hem niet kende. Maar toen had Jezus omgekeken. En toen had Petrus in de ogen van Jezus geblikt. En toen was hij naar buiten gegaan, toen brak er wat van binnen. En toen heeft hij bitterlijk geweend. En Petrus die zou zichzelf met Judas hebben omgebracht. Hij zou zichzelf hebben opgehangen als hij die ogen van Jezus niet had gezien. Dan was hij omgekomen in al zijn smart en in al zijn rouw. En Petrus was duidelijk geweest dat hij Jezus niet kende. Hij had de band met Jezus doorgesneden. Het was voorbij. En zo hebben we Petrus gezien. En een gewond geweten en hij heeft in de ogen van Jezus gekeken. Wat heeft hij nou in die ogen van de Heer Jezus gezien? Niet alleen vermaning, maar bovenal liefde. Ja, gekwetste liefde. Maar toch liefde. En zo is Petrus naar buiten gegaan en zo heeft Jezus Petrus vastgehouden. Petrus is wel de diepte ingegaan, Maar door de ogen van de Heer Jezus, door de liefde die hij daarin zag, is Petrus niet omgekomen. Er wordt wel eens gezegd over Petrus, hij hing aan een zijden draadje boven de hel. Maar gemeente, ik geloof er niks van. En met professor Wisse zeg ik, hij hing aan een eeuwigheidsketting. Aan een ketting van eeuwige liefde. En Petrus kon onmogelijk verloren gaan. Want Jezus hield hem vast met zijn ogen. U zegt maar, dat kon Petrus natuurlijk niet bekijken op dat moment. Ik weet het niet of Petrus daar niet iets van heeft beleefd. Want Petrus die werd wel indachtig gemaakt aan dat woord van de Heer Jezus. Heer, dat de haan 2 maal gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 maal hebben verloochend. Dat herinnerde hij zich door de indachtigmakende werking van de Heilige Geest. Maar Petrus had nog meer woorden van de Heer Jezus gehoord. De Heer Jezus had hem gewaarschuwd. Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Zou Petrus dat ook niet hebben afgelezen, iets ervan. In die liefdevolle blik van de Heer Jezus Christus. Simon, Simon. Ik heb voor u, voor jou gebeden. Als Petrus naar zichzelf keek en als hij die verloochening weer in zijn oren hoorde, en als hij die vreselijke vloeken weer in zijn gedachten kreeg, gemeente, dan zou die omgekomen zijn. Dan zou die misschien teruggegaan zijn naar Capernaum en daar weer zijn oude leven hebben opgepakt. Dan zou die met een Demas de tegenwoordige wereld hebben liefgekregen. Dan zou die zichzelf in het uiterste geval met Judas hebben opgehangen. Maar door de ogen van de Heer Jezus werd hij daarvoor bewaard. En zo werd het zondagmorgen. Zo heeft hij die dagen doorgebracht. Op hoop tegen hoop. En toen ineens kwamen die vrouwen naar binnen. Met dat bericht dat zo'n grote beroering opwekte. Dat het de steen van voor het graf was. Dat het graf leeg was en dat ze een engel hebben gezien. En dat die engel ook tegen hen heeft gesproken. En daar was ook die boodschap apart voor Petrus bij. Zegt mijn discipelen en Petrus dat ik hen voor zal gaan naar Galilea en dat ze mij daar zullen zien. En Petrus en Johannes, we weten het uit dit hoofdstuk en ook uit Johannes 20, die zijn deze woorden van de vrouwen gaan controleren. Ze konden het niet geloven. En toen ze bij dat lege graf aankwamen, toen is Petrus naar binnen gegaan. En hij heeft zich verwonderd. Want zo zegt Johannes, hij verstond de schriften nog niet. Maar uit al deze dingen, gemeente, uit die liefdevolle blik van Jezus aan Petrus en aan dat persoonlijke woord van Jezus aan Petrus, zegt het mijn discipelen en Petrus, daar blijkt wel uit de persoonlijke aandacht van de Heer Jezus voor deze discipel. Dat de Heer Jezus in die zware, in die donkere dagen, in die diepten, Petrus niet is vergeten. Maar dat hij met zijn onderhoudende genade deze discipel heeft vastgehouden. Hij bewaarde Petrus voor afval. Hij hield hem vast. En Petrus die heeft heel wat gehad om over na te denken. Die ogen van Jezus, die boodschap van Jezus, dat lege graf. Petrus, hij is er weer mee de eenzaamheid in gegaan. Hij kon het bij die discipelen niet meer vinden. Hij moest weer alleen zijn om na te denken. Om te bidden. Om alleen te zijn. Je zou het ook andersom kunnen zeggen. De Heere zelf heeft Petrus weggedreven. De eenzaamheid in. Want de Heer Jezus wilde een persoonlijke ontmoeting met Petrus hebben. Onder 4 ogen. Want dat had Petrus nodig. Nogmaals, gemeente, die liefdevolle blik en die persoonlijke boodschap, die weerhielden hem voor afval. Maar het was niet voldoende. Het was niet voldoende om Petrus uit die ruisende kuil van modderig slijk te halen. Petrus, die zat zo diep. Hij had een persoonlijke ontmoeting met die goede herder nodig. Die goede herder, die wist dat ook. Die kende ook dit verloren schaap. Die wist wat Petrus nodig had. En die goede herder, die kent hem zo goed. Hij komt hem opzoeken. En toen is het gebeurd in die eenzaamheid. Nadat Petrus bij dat graf is geweest. Waar onze tekst van spreekt. En is van Simon gezien. Die ontmoeting, gemeente, waar we dus geen inhoudelijke bijzonderheden van in de schrift aantreffen. Petrus heeft er geen verslag van gedaan, ook in het Marcus Evangelie. U weet dat Marcus Evangelie, dat is door Petrus aan Marcus gedicteerd. Het is dus eigenlijk het evangelie van Petrus. Maar hij heeft er niet over gesproken. En we moeten zeggen, de Heere zelf heeft het dus kennelijk ook niet nodig gevonden. Want er zijn, gemeente, van die ervaringen in het geestelijke leven, die zijn zo groot, die zijn zo heerlijk, die zijn onuitsprekelijk. Daar zijn geen woorden voor, want als de apostel Paulus daar het over heeft en gehoord heeft, onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet is geoorloofd is om uit te spreken. Er zijn ervaringen in het geestelijke leven en in ieder die de Heere vreest, die weet daar iets van. Dingen die je niet durft, die je niet kunt uitspreken. Die zijn zo groot, die zijn zo heerlijk. Je woorden zouden er alleen maar van afdoen wat daar geschied is. Het kan niet lijden om daar al te veel over te zeggen. Maar al sprak Petrus daar dan niet over. Het was wel aan hem te zien geweest dat hij dus een ontmoeting met Jezus heeft gehad. Net zoals het aan iemand als Mozes te zien is geweest, jongens en meisjes. Jullie weten dat Mozes heeft ook een godsontmoeting gehad op de berg. En toen heeft Mozes aan de Heere gevraagd, toon mij nu uw heerlijkheid. En toen heeft de Heer, die heeft Mozes verborgen in een rotsspleet en hij heeft de handen over Petrus of over Mozes gelegd. En toen is de Heere voorbij gekomen. En toen heeft Mozes alleen de achterste delen, een kleine glimp van Gods heerlijkheid gezien. En die kleine glimp al, dat was zo groot en dat was zo heerlijk. De afglans van Gods wezen op zijn gezicht, dat was te zien geweest. Mozes, zijn huid glinsterde zo fel dat hij een deksel op zijn aangezicht moest leggen, want de mensen konden hem niet eens aanzien. Een persoonlijke godsontmoeting. Zo is het bij Mozes geweest en bij Petrus is het weer anders toegegaan. En bij Maria Magdalena is het nog weer anders toegegaan, gemeente. Maar ook wij, ook u en ik, wij hebben een persoonlijke godsontmoeting nodig. Een ontmoeting met de opgestane Christus. We hebben dezelfde genade nodig. We moeten het horen vanuit de prediking. Komt en laat ons samen richten. We moeten onze naam horen noemen. We moeten ons leven getekend zien in de schriften. Dat we als het ware voor de rechterstoel van Christus gedaagd worden. En dat je niet meer weg kunt kruipen achter de massa. En dat je niet meer kunt zeggen, ach ja, alle mensen zijn nu eenmaal zondaar en ik ben ook een zondaar. Maar dat je onder vier ogen met God, met Christus verkeert. En dat je het moet zeggen, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Het is mijn schuld. Het is mijn zonde. Een ontmoeting die zo persoonlijk is dat je de Heere als het ware in de ogen gaat zien. Een ontmoeting waarbij je ook mag ontdekken dat hij milde handen en dat hij vriendelijke ogen heeft. Een ontmoeting waarin de Heere tot je hart gaat spreken. Zegt mijn discipelen en Petrus. Dat je woorden van troost, woorden van bemoediging mag horen. Een persoonlijke ontmoeting, gemeente, ook waarin het alles recht wordt gemaakt. Een verzoenende ontmoeting. Dat brengt ons bij de tweede gedachte wat er daar heeft afgespeeld. In die ontmoeting tussen Simon en tussen de Heer Jezus. Want er lag nog wat tussen, gemeente. Er moest nog wat worden rechtgezet. Het was met recht een ontmoeting waarin Jezus heeft gesproken, komt Simon. En laat ons samen richten onder vier ogen. Want in de dagen daarvoor had Petrus wel hoop gekregen. Dat het niet helemaal afgelopen geweest was. Hij had die ogen van Jezus gezien. Hij had daarin de liefde afgelezen. Hij had daarin afgelezen dat Jezus voor Petrus bad. En hij had moed gekregen toen hij dat woord van de engel had gehoord via die vrouwen. Zegt mijn discipelen en Petrus. Al was het dan apart van de discipelen, al hoorde hij daar dan ook voor eigen besef niet meer bij, al stond hij helemaal onderaan de lijst. Maar hij was er nog niet van afgeschrapt. Hij mocht er toch nog bij horen, hij mocht toch nog horen. En ook Petrus, zegt het vooral tegen Petrus. Dat had hem wel moed gegeven, maar gemeente, we zien het ook in de dagen voordat hij die ontmoeting had. Hij bleef die onrust houden. Hij bleef die benauwdheid houden. Hij kon het allemaal niet geloven. Er moest nog wat gebeuren. De schuld van Petrus was nog niet weggenomen. En dat was het waarom hij kon zeggen, rust nog vrede wordt gevonden door mijn zonden in mijn beenderen dag of nacht. En daarom zocht Petrus nou weer die eenzaamheid op. Nadat hij bij dat graf is geweest en nadat hij zoveel had om na te denken. De onrust die dreef hem weer naar buiten toe. En toen is Jezus hem ontmoet. En toen is gebeurd wat Petrus zo nodig had. En toen is weggenomen wat nou in de weg stond. Tussen Petrus en tussen Jezus. De schuld. De zonde, de straf. En toen heeft Petrus beleefd wat David in Psalm 32 heeft verwoord. Toen Petrus daar wenend aan de voeten van zijn lieve meester lag. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad. Dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Gij naamt die gunstig weg. Toen mocht Petrus het ervaren dat Jezus het goed ging maken. O Petrus, die kon het niet meer goed maken. Ja, hij had wel berouw. Hij heeft bitterlijk geweend. Hij heeft zijn hart uitgeschreeuwd. Maar hij kon het niet goed maken met dat berouw. En gemeente, wat is het groot. Als wij er iets van mogen kennen. Dat we ons hart eens mogen uitstorten voor de Heer. Dat we eens met tranen in onze ziel en met tranen in onze ogen onze zonde gaan leren bewenen. En dat het praktijk in ons leven mag zijn. Wat de psalm zegt, ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Maar gemeente, daarmee is het nog niet opgelost. Want het berouw over de zonde, dat is nog niet hetzelfde als de vergeving van de zonden. Sommige mensen maken die vergissing, die denken als ik nou maar berouw heb en als ik nou maar tranen schrijf voor Gods aangezicht, dan is het wel goed. Maar gemeente, al is het dan de weg waarlangs de vergeving van zonde plaatsvindt. Het berouw over de zonde, maar het is een aparte weldaad. De vergeving van zonde is iets aparts. Want Petrus ontving geen vergeving toen hij in de ogen van Jezus zag. En toen hij naar buiten ging en toen hij bitterlijk weende. En Petrus ontving geen vergeving. Toen hij die boodschap hoorde, zegt het mijn discipelen en Petrus. Hij kreeg wel hoop. En het was wel onderhoudende genade. Maar er was de onrust. Hij werd weer naar buiten gedreven. De schuld lag er nog tussen. Zijn zonden waren niet weggenomen. En het is gebeurd, gemeente, pas in die ontmoeting. In die persoonlijke, in die verzoenende ontmoeting. Toen hij daar de Heer Jezus, de opgestane Christus, zag. En toen hij wenend weer aan de voeten van Jezus lag. Toen heeft Jezus het gezegd, komt en laat ons samen richten. Al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze maken als witte wol. En toen heeft Jezus Petrus onderwijs gegeven. En toen heeft Petrus het ook begrepen waarom de Heer Jezus nou die diepe en die zware lijdensgang moest maken. Die zware lijdensgang waar Petrus eerst helemaal geen erg in had. En waar hij zichzelf tegen verzet had. Als een Satan, als Heere, wees u genadig. Dat zal u geenszins geschieden. Maar hier heeft Petrus het geleerd. Dat het noodzakelijk was. En hij heeft het gezegd. En hij heeft het gezien, o God. Heere Jezus Christus, het zijn mijn zonden geweest. Het is mijn verloochening geweest. Het zijn mijn vloeken geweest die u aan dat hout hebben genageld. Mijn zonden hebben u het diepst doorwond. Maar toen mocht Petrus het ook ervaren. Dat het bloed van deze Christus reinigt van alle zonden. En dat deze Christus, de opgestane Christus, ook deze zonden met zijn bloed had bedekt. En dat hij ze weggedragen had dat graf in. En dat die grote zonden van Petrus in dat graf zijn achtergebleven. En in die verzoenende ontmoeting, gemeente, daar is de Heer Jezus de vrucht van Pasen aan Petrus gaan schenken en gaan toerekenen. De volkomen genoegdoening. De gerechtigheid en de heiligheid die hij verworven heeft aan het kruis. En toen is Petrus in de bewustheid gerechtvaardigd voor God. Toen kreeg hij alles geschonken uit vrije, soevereine genade. En toen is Petrus van Petrus verlost. Toen is hij alle zelfvertrouwen als grond voor de eeuwigheid kwijtgeraakt. En heel zijn bekering, dat heeft hij als een wegwerpelijk kleed van zich afgeworpen. Maar toen is door Jezus de schuld van Petrus uit het boek gedaan. Toen is hij bekleed geworden met de klederen des heils. En gemeente, wat Petrus nou heeft ontvangen in die persoonlijke verzoenende ontmoeting, dat hebben wij ook nodig. We hebben allemaal dezelfde genade, datzelfde wonder nodig. Om verzoend te worden met God. Dat onze zonden vergeven worden. Een grote zaak, gemeente, maar we kunnen het geen van allen missen. Als onze zonden niet vergeven zijn, dan zullen we voor God niet kunnen bestaan. En echt berouw te hebben over de zonde, dat is groot. En droefheid te hebben over de zonde, ach, was het er maar meer. Maar gemeente, het is de vergeving nog niet. En dat wordt toch ook wel gevoeld. Als u iets van het bevindelijke leven mag kennen. Dan voelt u toch wel, er ligt nog wat tussen. Als we er iets van gewaar worden dat we voor God moeten verschijnen. En dat we voor God niet kunnen bestaan. Als we er iets van voelen dat onze zonden betaald moeten worden. En al hebben we er geen erg genoeg in hoe dat moet gebeuren. En al bidden we wel om dat nieuwe leven. Gun leven aan mijn ziel. Gena, o God, gena. En dat we in de strijd komen tussen vlees en geest. Die grote worsteling. En dat we heen en weer geslingerd worden. En dat dan de ene keer we op de hoogte zijn. En de andere keer weer in de diepten. En dat er wel eens iets mag zijn. Dat we eens in de ogen van de Heer Jezus mogen blikken. En dat we eens een woord vanuit het woord mogen horen. En dat we zo voor de wanhoop bewaard worden. Maar dat God ons zo door zijn onderhoudende genade vasthoudt. Dat er van die toeknikjes zijn uit het woord. Waardoor we niet vergaan in onze smarten, in onze rouw. Maar dat bekommerde leven, als ik het zo mag noemen, gemeente, dat is nog zo wankel. Daar blijft die angst voor zelfbedrog. O nee, niet als we goed gesteld zijn. Als we eens in de ogen van de Heer mogen blikken, als we zijn woord van Hem mogen horen. Dan zingen we het uit de volheid van het gemoed. En die God die is onze zaligheid. En wie zou die hoogste majesteit niet met eerbied prijzen? Maar dat zakt weer af. En dan komt er de zonde weer in ons leven. En dan komen we weer in de diepte. En dan gaan we zeggen, ik vrees dat ik nog alles mis. En hoe komt dat nou, gemeente, dat dat zo is? Dat heen en weer geslingerd worden. Wel, dat komt, gemeente, omdat wij uit de stand van het leven de geestelijke staat proberen op te maken. En wat bedoelen we daarmee? Wel, als ik eens gevoelig gesteld mag zijn, als ik het eens mag voelen, als er eens iets van gevoel in mijn hart mag zijn, dan geloof ik dat het waar is. Dan geloof ik dat God met me bezig is. Dan heb ik weer hoop. Maar als dat gevoel weg is, dan kan ik het niet meer bekijken. Dan zeg ik, ik vrees dat ik nog een van deze dagen de handen van Saul omkom. En hoe komt dat nou dat we zo bezig zijn? Dat komt omdat we de gerechtigheid van Christus missen. Dat komt omdat er nog geen grondslag in ons leven ligt. De betaling van onze schuld. De kwijtschelding van onze zonde. Dat moet ook geloof, dat moet ook beleefd worden. Dan is er die benauwdheid van binnen en die ontneemt ons alle rust en alle vrede als dat nog niet gebeurd is. Als we de gerechtigheid van Christus niet als een kleed om ons hebben heen geslagen. Gemeente, het is zo gevaarlijk om te drijven op wat gevoelens. Het is zo gevaarlijk om te drijven op wat gemoedelijkheden en wat gestalten. Want als u straks voor de poorten van de eeuwigheid ligt, als u gaat sterven, dan bent u ook niet gemoedelijk meer. Dan ontvallen u alle tranen, dan ontvallen u alle gestalten. Maar dan komt u voor Gods rechterstoel te staan en die zegt, betaal mij wat geschuldig zijt. Maar is God dan niet barmhartig? Ja, God is barmhartig, maar Hij is ook rechtvaardig. En God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Er moet betaald worden. Uw schuld, mijn schuld, jouw zonde. Ze moeten betaald worden. En mijn bevindingen en mijn gestalten en mijn tranen en die dierbare psalmversies die ik, hoezeer ze ook door God zijn gewerkt, gemeente, want ik zet daar geen streep door. Begrijpt u me goed? Maar ze kunnen niet dienen als grond voor de eeuwigheid. Het zijn geen betaalmiddelen waarmee u God kunt betalen. Alleen het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Zijn bloed en zijn gerechtigheden die zijn de losprijs en anders geen. Daarmee alleen kan ik voor God bestaan wanneer hemel en aarde zullen vergaan. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Hebben vrede bij God door de Heer Jezus Christus. Gemeente, dat is het leven. Dat is het leven uit Christus, door Christus en tot Christus. Niet meer zo afhankelijk van mijn gevoelens alleen. Maar om nou geoefend te worden in dat allerheiligste geloof. In dat dierbare borgbloed van de Heer Jezus Christus. Om nou alleen te rusten. om te zakken en te zinken alleen op die aangebrachte borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En om dat nou alleen als een pleitgrond te gaan gebruiken in het gebed tot de God des levens. Om nou te leven uit de omhelzing van Hem. En om dat niet alleen maar ene keer te beleven, maar om dat steeds weer en steeds meer en steeds eerder ook te doen. Ophoop tegenhoop met heel mijn goddeloze bestaan altijd maar weer te vluchten tot dat bloed des kruises. Want gemeente, willen wij nou met bewustheid van het geestelijke leven genieten, dan zullen we iets moeten kennen van ons deel hebben aan Christus. En we blijven een ongelukkig en we blijven een onbekeerd en een stervend mens, totdat we er iets van hebben begrepen, totdat we er iets van hebben geloofd. Dat Hij van mij is en dat ik van Hem ben. Want alleen wie in de Zoon gelooft, die heeft het leven. Maar wie niet in de Zoon gelooft, gemeente, die heeft het leven niet. En Simon Petrus heeft in die persoonlijke en in die verzoenende ontmoeting op geestelijk gebied zo ontzaggelijk veel bijgeleerd. Toen Jezus het goed kwam maken, toen heeft hij ineens zoveel zicht gekregen door het geloof op die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Toen heeft hij dieper dan ooit beseft wat genade is. Toen heeft hij dieper dan ooit beleven mogen wat nou die eeuwige liefde en die eeuwige trouw van God is. Alleen om de genoegdoening van Jezus. Alleen om zijn dierbare borggerechtigheid. En nadat Petrus zoveel heeft mogen bijleren, toen heeft de Heer Jezus ook aan Petrus weer een opdracht gegeven. En hoe weet ik dat? Wel, uit een paar hoofdstukken eerder. En dan komen we bij onze derde gedachte. Dat deze persoonlijke en deze verzoenende ontmoeting ook een hele vruchtbare ontmoeting is geworden. En als we dan een aantal hoofdstukken terugbladeren naar Lucas 22. Daar zegt hij in die ontmoeting die ik ook al aan u heb voorgehouden, waar de Heer Jezus Petrus gaat waarschuwen in vers 31. De Heere zeide: Simon, Simon, ziet de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En dat is allemaal uitgekomen. Petrus die is gelegd op de zee van Satan. En de Satan heeft hem hoog opgegooid. Toen Petrus neerkwam op de zee van Satan, toen is hij erdoor gevallen. Toen is hij erdoor gezakt. En Petrus zonk weg in de grootste diepte. Maar toen waren er die biddende handen van de Heer Jezus Christus. En die waren onder de zeef. Die doorboorde handen. Ik heb voor u gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophouden. Dat is allemaal uitgekomen. Maar nou heeft de Heer Jezus nog iets gezegd. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broederen. En daar is de Heer Jezus nou in deze ontmoeting ook op teruggekomen. Nu Petrus zijn goddeloosheid zo heeft ingeleefd. Nu hij ook zijn reddeloosheid zo heeft moeten doorleven. Nu hij bekeerd is. Nu hij in beginsel afgekeerd is van die zonde, van die hoogmoed, van dat ijdele zelfvertrouwen. Heren, ik zal met u sterven en al zullen ze ook allemaal aan u geërgerd worden, maar ik geen zins. Daar is Petrus van bekeerd geworden. Petrus die heeft geleerd in deze dagen hoe afschuwelijk de zonde is om niet in Christus te geloven. En om hem zelfs te verloochenen. En Petrus die heeft geleerd hoe een mens ertoe kan komen om de Heer Jezus te gaan verloochenen. En nu hij dat allemaal heeft geleerd, nu hij iets geleerd heeft van zijn zonde, ja van zijn zondige bestaan. Nu hij in de droefheid naar God heeft verkeerd in de afgelopen dagen. Nu komt er ook die onberouwelijke bekering tot zaligheid. Simon, als ge eens bekeerd zult zijn. Ga dan je broeders versterken. Nu Petrus is opgeraapt. Uit de grootste nood en dood. Nu hij ook zoveel heeft mogen leren kennen. Van die naam. Nu hij die naam van Jezus is gaan spellen. Zaligmaker. Nu hij het heeft gezien. Het is alleen omdat hij is gestorven. Het is alleen omdat hij dat kruishout is opgegaan dat ik behouden kan worden. Niet ik hoef wat voor Jezus te doen, maar hij alleen kan wat voor mij doen. Nu hij iets van dat plaatsvervangende heeft geleerd. Petrus, Petrus, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Nu Petrus in deze ogenblikken heeft beleefd. Dat Sion alleen door recht verlost kan worden. Nu gaat Simon ook zijn broeders versterken. Zijn broeders, die andere discipelen. Die er niet veel beter aan toe waren dan Petrus. In Markus 10... lezen we dat die, in Markus 16 vers 10 lezen we dat die discipelen treurden en weenden. Oh, die hadden geen enkele reden om zich nog boven Simon te verheffen. Er is er niet één geweest die Petrus minachtend heeft aangekeken. Maar ze hebben het allemaal beseft en ze hebben het allemaal geweten. Ik ben net zo schuldig als hij. Al heb ik het dan niet met de daad gedaan of met de woorden gedaan. Maar ik ben ook met de daden een verloochenaar geweest. En zij allen hem verlaten, ze zijn allen gevloden, ze hebben allemaal in de steek gelaten. Ze treurden en ze weenden. Maar nu komt Simon binnen. Simon wiens ziel gered is. Simon die hersteld is. Simon die bekleed is geworden met de borggerechtigheid van Christus. En dan gaat hij spreken tegen die treuren en die wenende broeders. Broeders, hij leeft. Ik heb hem gezien, de Heer Jezus Christus, de opgestane koning. Onze meester leeft, het is echt waar. Wat die vrouwen hebben gesproken. Ik heb hem gezien en ik heb met hem gesproken. En de discipelen, ze zien het aan Petrus dat hij de waarheid spreekt. Want Petrus, hij is ineens een ander mens. Die wenende Petrus, hij lacht. En die neergebogen Petrus, die is niet neergebogen meer. Maar Petrus spreekt uit de volheid van zijn gemoed. En die woorden van Petrus, die leggen zo'n beslag in die kring. Ze kunnen niet anders dan het te geloven. Dat hij de waarheid spreekt. En als dan die Emmausgangers terugkeren, voordat die mensen één woord hebben kunnen spreken, dan zeggen ze het al. En de blijdschap klinkt uit de woorden van de tekst. De Heere, die is waarlijk opgestaan, want hij is van Simon gezien. Simon, juist hij die het meest verwond was, juist hij die het diepst gevallen was. Simon heeft hem gezien. Gemeente, nu vieren wij ook paasfeest. Bijna 2000 jaar na dat eerste paasfeest uit Lucas 24. Maar wil het nou ook voor ons echt paasfeest zijn? Dan moeten wij iets kennen van die persoonlijke en die verzoenende ontmoeting met de opgestane Christus. Dan hebben we hem ontmoet. En dan zal het dan op een andere manier gaan dan bij Petrus. En dan zullen we de Heer Jezus niet meer lichamelijk hier aantreffen. Maar dan heeft hij persoonlijk tegen onze ziel gesproken. Ik ben uw heil alleen. Dan hebben we dat plekje leren kennen waar de Heilige Geest de vruchten van de opgestane Christus aan onze harten heeft geopenbaard. Waar hij ze dat heeft geschonken en heeft toegerekend. die volkomen gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dan hebben we iets ervan beleefd, van de vergeving van zonden. Al is het in beginsel, al is het misschien door de nevels heen. Maar dan leerden we toch iets verstaan van dat grote wonder. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Maar het is Gods gave. En als dat dan zo is geweest. Mag ik diegenen die daar iets van hebben leren kennen in hun leven dan eens aanspreken. Als je nou als een goddeloze bent gerechtvaardigd geworden. Als je nou als een vijand van vrije genade bent opgeraapt uit de grootste nood en dood. Als nou deze koning zo beminnelijk en zo dierbaar is geworden voor je hart en voor je leven. Als je nou hebt mogen zien door het geloof. Dat je zijn borggerechtigheid nodig hebt gekregen. Om je onsterfelijke ziel te behouden voor de eeuwigheid. Zou je dan van deze koning ook geen goed gerucht willen gaan voortbrengen? Als het nou zo ligt in je leven. Als de Heer nou zo teer heeft gesproken tot je hart. Als je nou zijn liefdevolle ogen hebt mogen ontmoeten. Als je nou hebt mogen horen uit zijn mond. Mijn zoon, mijn dochter. Uw zonden zijn u vergeven. Zou je daar dan niet over gaan spreken? Allereerst tegenover degene aan wie je bent verbonden, het naaste bent verbonden, je vrouw, je kinderen, je kleinkinderen. Zou je dan geen goed gerucht van deze koning gaan voortbrengen? Zou je nou niet gaan proberen om de mensen toch eens verliefd te gaan maken op deze dierbare koning? Zou er nou geen taak liggen? Om ook mensen te gaan opzoeken. Gemeente, ik geloof dat het niet zo best teken is als we nooit eens die drang in ons hebben gevoeld. Die ook de dichter van Psalm 119 heeft gevoeld. Uit de schat van het grote wereld rond. Is nooit de vreugde in mijn gemoed gerezen. Die ik in uw getuigenissen vond. Door mij betracht en ook anderen aangeprezen. Ligt er dan geen taak voor Gods kinderen om dwalende schapen op te zoeken? Om onkundige mensen te gaan onderwijzen? Om verloren zondaren te gaan wijzen op dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt? Is die koning het dan niet eeuwig waard? Dat zijn grootheid wordt verkondigd. En dat het getal van zijn onderdanen wordt vermeerderd. Als we nou die Christus hebben mogen leren kennen. Als we hem hebben persoonlijk hebben leren ontmoeten. En als we nou mogen zeggen, ja hij is mijn koning. Juicht het dan niet in ons hart. En ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem. De luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daan met diep ontzag. Aandachtig gadeslaan, ik zal mijn stem met aller lofzang paren. En ik zal overal uw grootheid openbaren. Amen.